Hele goedemorgen allemaal. De eerste keer dat ik hier ben, maar toen ik hier aankwam realiseerde ik me dat ik het gebouw denk ik wel eens gezien heb, maar dat is dan vanuit de lucht. Ik hoor al die vliegtuigen overgaan. Ik ben Johan de Visser, ik kom niet uit Breda, maar ik kom uit Werkendam. Dus dat is tussen Breda en Utrecht in, maar iets dichterbij. Ik ben getrouwd, vader van 2 kinderen, een zoon van 7 en een dochter van 4. En in het dagelijks leven werk ik voor Interserve, dat is een zendingsorganisatie. En daarnaast werk ik voor een organisatie die heet Living Springs. En daarmee werk ik in Nederland, spreek ik bij kerken en met studentenverenigingen. En werk ik in Egypte. En daar mag ik werken met de kerk. We ondersteunen de kerk met onderwijs, maar ook met een aantal praktische projecten. Die twee gaan dus hand in hand. En nou ja, naast dat ik daar dus werk met de kerk, probeer ik mensen te bereiken met het evangelie. En dat gaat heel anders als hier in Nederland. Ik merk dat ik daar vooral heel veel leer. En ik denk zij ook van mij, ongetwijfeld. Maar ik merk dat dat heel vormend is, omdat je heel weinig met woorden kan doen. Moet je gaan nadenken hoe je dat op een andere manier doet. En daarin ben ik denk ik eigenlijk heel erg bemoedigd, omdat ik dacht altijd als ik niks zeg, wat heb ik de mensen dan laten zien of meegegeven van het goede nieuws? En ik ben er eigenlijk achter gekomen en heb ik stap voor stap geleerd door te kijken wat, nou ja, wat Paulus doet. Tom heeft een mooie biografie over geschreven. En wat Paulus daarover zegt, maar ook wat Jezus daarover zegt, is dat het licht schijnt. Waar je komt, schijnt het licht. Als je beschikbaar bent, als je met de Heer wandelt, dan merken de mensen dat het anders is. En soms zijn er van mijn vrienden die, ik heb nog geen woord met ze over het goede nieuws gepraat, en ze zeggen, ja, als jij er bent, dan voelt het anders. En dat is dan niet zozeer omdat ik een buitenlander ben, en dat iets van euforie brengt of zo. Dat brengt eerder ongemak met allerlei culturele dingen. Maar dan is het anders. En dat wil ik je van tevoren als bemoediging meegeven, want we gaan vandaag nadenken over het verhaal van de barmhartige Samaritaan, is dat het licht van God met je meegaat. En door je heen schijnt. En het verhaal van de barmhartige Samaritaan, dat vind je in Lucas 10. En als je een Bijbel bij hebt, mag je die erbij pakken en Lucas 10 opzoeken. Of misschien heb je al een app op je telefoon, dan kun je daar opzoeken. Want die barmhartige Samaritaan die doet ook wat ongewone dingen in dit verhaal wat Jezus vertelt. En ondertussen dat jullie dat opzoeken, vertel ik iets over Lucas en zijn evangelie. Lucas heeft het evangelie geschreven, hij heeft het geschreven aan Theophilus. En hij wil eigenlijk met zijn evangelie bereiken dat Theophilus ziet dat de outcast, dus iedereen die eigenlijk een soort buiten de boot valt, bij Jezus welkom is. En dat raakt natuurlijk gelijk het hart van het evangelie, want iedereen, het evangelie is niet alleen voor Joden, het is ook voor heidenen. Jezus kwam voor iedereen en dat laat het evangelie van Lucas heel sterk zien. En Jezus vertelt heel veel in verhalen, dat zijn wij niet zo gewend in onze cultuur, wij vertellen vooral hoe het zit, dan hebben we in ieder geval de waarheid verteld en dan weten we dat we het juiste verteld hebben. Maar in de cultuur van het Midden-Oosten is verhalen vertellen eigenlijk heel gebruikelijk. En in Egypte kun je wel rekenen tot de cultuur van het Midden-Oosten. En als je daar een leuk verhaal te vertellen hebt, dan gaat iedereen op een puntje van zijn stoel zitten. Van, hé, wat is nou eigenlijk de moraal van dat verhaal? Dus iets in het verhaal zoeken, er zit iets in. En Jezus vertelt verhalen. En dit verhaal ook, dat vertel ik even vooraf. Dat is niet, als Jezus een verhaal vertelt, is dat niet iets wat hij uit zijn duim zuigt of een leuk dingetje verzint. Maar Jezus vertelt een verhaal. En dat verhaal dat sluit aan bij de beleving van de hoorders. Zij pakken de clue uit dat verhaal, omdat ze de situatie, zoals Jezus die hier schetst bijvoorbeeld, die is gewoon levensecht. En daardoor pakken zij de clue van dat verhaal. Laten we lezen wat er gebeurt, vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken, en hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen de wetgeleerden, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen en hij zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei, en dan gaat hij dus het verhaal vertellen, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. Hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste is geweest van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En de wetgeleerde zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Het is een, denk ik, vrij normale situatie voor Jezus die hier gebeurt. Een wetgeleerde komt naar hem toe en die wil hem beproeven, die wil hem verzoeken. En dat kan 2 redenen geweest hebben. Het kan geweest zijn dat hij dacht dat hij Jezus eigenlijk in een soort valstrik wilde laten trappen. Een soort strikvraag wilde stellen. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon wel eens even wilde weten hoe Jezus nou eens over bepaalde dingen dacht. En wel eens wilde horen van Jezus als rabbi hoe hij dacht over bepaalde dingen. En hij komt met een vraag. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De Nederlander uit onze tijd zou zeggen, hoe kom je nou eigenlijk in de hemel? Wat moet je daarvoor doen? En een van mijn vrienden uit Egypte zou zeggen, welke dingen moet ik allemaal doen om in het paradijs te komen en de goedkeuring te krijgen? En dat is een vraag die ongelooflijk veel mensen bezighoudt. Ook veel mensen misschien niet, maar er zijn heel veel mensen die toch wel eens een keertje nadenken, ja, hoe zit dat eigenlijk nou na de dood? Is er dan leven na de dood? En als dat er is, hoe ziet dat er dan uit? En hoe kom ik daar? Gaat iedereen daarheen of gaat niet iedereen daarheen? Het zijn zomaar vragen die mensen bezig kunnen houden. En deze wetgeleerde dacht daar ook over na. Wat moet ik doen om in het eeuwige leven te komen? En hij stelt die vraag aan Jezus. En Jezus geeft niet gelijk een antwoord, hij stelt een vraag terug. Dat vind ik wel interessant hier van Jezus' gesprekstechniek. Hij stelt gewoon eens even een vraag terug en hij zegt, maar wat de wet, wat staat daar eigenlijk? Wat lees je daar? Nou, dan gaat die man uitleggen wat er staat in de wet over het liefhebben van de Heer. Met ons hele hart, onze ziel, onze kracht, ons hele verstand. En dat zinnetje, uw naaste als uzelf. En daar gaat het in dit verhaal over, over het liefhebben van je naaste als jezelf. En dat is wel een ingewikkeld ding, niet alleen voor die wetgeleerden, maar ook voor jou en mij vanmorgen. Om je naaste lief te hebben. En dan hebben we het vanmorgen even niet over die vriendelijke buurvrouw die altijd voor je klaarstaat. Dat is niet zo moeilijk. Maar dan hebben we het even over die mensen die je net wat minder leggen. Want daar gaat in dit verhaal over. Jezus kent deze man en hij doorziet hem. En dan zegt hij in vers 28, ja, dat heb je hebt correct geantwoord, je hebt het juiste gezegd, doe dat en je zult leven. En die man had gewoon weg kunnen gaan en zeggen, joh Jezus, dank u wel, ik heb uw zienswijze, ik heb ervan geleerd. Maar hij wil zichzelf rechtvaardigen, want blijkbaar is hij getriggerd. En hij is getriggerd door die woorden, en je naaste als jezelf. Want dan wil hij zichzelf rechtvaardigen. En dan zegt hij tegen Jezus, maar wie is nou eigenlijk mijn naaste? Misschien denk je hier, omdat je hier in deze christelijke gemeente zit, niet zo vaak meer na over hoe je eigenlijk in de hemel komt. Of hoe je het eeuwige leven ontvangt. Dat vind ik een betere benaming trouwens ook. Misschien denk je daar niet zo vaak meer over na, want daar ben je zeker van. We gaan straks het avondmaal vieren met elkaar. We gaan nadenken over wat Jezus heeft gedaan. Maar als we belijden bij Jezus te horen, dan is het goed om onszelf regelmatig de vraag te stellen, wie is mijn naaste? En dat is een schoen die wat minder makkelijk past op sommige tijden. Wie is mijn naaste? En dan gaat Jezus een verhaal vertellen. En dat is een levensecht verhaal. Die weg van Jeruzalem naar Jericho, die bestaat. Dat is een weg door de heuvels, vol kronkels en bochten. Waar veel rovers zich schuilhielden. Er is niks verzonnen aan dit verhaal van Jezus. De hoorders snapten waar het over ging. Zij kenden die weg. En er wordt iemand overvallen. Zijn kleren worden uitgetrokken. Hij wordt bont en blauw geslagen. En bij hun vertrek laten ze hem half dood achter. En het beetje wat hij waarschijnlijk had, nemen ze mee. En wat er dan gebeurt, daar is het Jezus om te doen. Er zijn twee mensen, een priester en een leviet. Ze hebben hun werk in de tempel gedaan. Misschien zijn ze op weg naar Jeruzalem, dat staat er niet bij. Maar ze gaan met een grote bocht om hem heen. En misschien kun je wel zeggen, van, ja goed, vanwege hun werk in de tempel mochten ze zo iemand niet aanraken. Ja oké, maar zo makkelijk kun je hier niet omheen. Want deze man ligt hier voor half dood. En hij heeft hulp nodig. Hij heeft echt een serieus probleem. En als het gaat om de uitleg van dit verhaal, kun je misschien zeggen, ja, maar we moeten dat geestelijk zien. Die man ligt geestelijk dood langs de weg. Hij gaat verloren, hij gaat dood. En andere iemand zegt misschien, ja, maar dat is gewoon, hij is praktisch overvallen, that's it. Vanmorgen gaat het niet zozeer over welke van de twee klopt, want ik geloof dat als we mensen tot zegen willen zijn, dat we beide kunnen doen. Ik geloof niet in mensen het evangelie vertellen en ze praktisch niet willen helpen. Ik geloof juist dat we in het praktisch helpen het evangelie zichtbaar kunnen maken. Die priester en die leviet, ze komen op de plek voorbij en ze gaan aan de andere kant van de weg voorbij. Ze negeren het probleem wat ze zien. En dit zijn geen mensen die niks met de Heer hebben. Het zijn mensen die elke dag staan in het huis van de Heer. En die blijkbaar, ondanks dat ze elke dag staan in het huis van de Heer, één ding in ieder geval niet begrepen hebben. Wat die Samaritaan wel begrepen heeft. En dit verhaal schuurt natuurlijk aan alle kanten bij die wetgeleerden. Want Joden en Samaritanen, dat was al jarenlang haat en nijd. Die gingen al jaren niet met elkaar om. En die verafschuwden elkaar al jarenlang. En beide claimden ze de afstammelingen van Abraham te zijn en op de juiste manier God te aanbidden. Jezus vertelt hier een verhaal wat zo enorm schuurt. Want die priester en die leviet, die het naar de letter allemaal zouden moeten weten, hebben geen oog voor deze man. Wat we hier dus zien, is dat onze activiteiten voor de Heer ons niet per se dichter bij zijn hart hoeven te brengen. Je kunt elke week trouw naar de samenkomst gaan, maar dat zegt niks over wat we begrepen hebben over Gods hart voor mensen. Je kunt een Bijbelkring leiden, maar dat betekent daarmee niet automatisch dat je iets begrepen hebt van het hart van God voor mensen. En dat had deze Samaritaan wel begrepen. Hij was op reis. Een zakenman. Hij was op reis. En hij was welgesteld. Hij had genoeg financiële middelen. Dat blijkt uit dit verhaal, want hij heeft de middelen om deze man naar een soort medisch hotel te brengen en daar in te staan voor alle kosten die gemaakt worden. Dat is echt serieus goed rijk. Want anders kun je dit niet. En hij zag deze man en hij was met innerlijke ontferming bewogen. Ik vind het zo mooi wat hier staat. Hij zag deze man en het raakte zijn hart. En het raakte niet alleen zijn hart, hij besloot zijn eigen reis te pauzeren. En zich te ontfermen over deze man. En niet alleen even van, nou, ik leg hem even op mijn ezeltje en we hobbelen even door naar het medisch hostel en we drumpen hem daar en dan regelen ze daar maar. Nee, hij gaat op zijn knieën naast deze man, hij gaat in gesprek. Wat is er gebeurd? Wat hebben ze hier gedaan? Hij verzorgt zijn wonden. Hij giet er olie op. Hij neemt echt de tijd. En onze Hollandse cultuur staat in de wereld een beetje bekend om efficiëntie. En daar zijn we heel trots op. Ik ben dat iets minder geworden in de afgelopen jaren. We kunnen dan wel heel efficiënt werken met elkaar. Maar hebben we dan nog wel oog voor de mensen met wie we werken? Hebben we nog de tijd om te kijken naar hun problemen? En niet even snel van, hoi, hoe gaat het? Ja, gaat goed hoor, dat is sociaal gewenst. Maar echt de tijd nemen. En als het moet, daarbij even gewoon je eigen reis pauzeren. Je eigen belangen, taken, prioriteiten even opzij te zetten en oog te hebben voor diegene in nood. Gewoon tijd nemen. Dat deed deze man. Hij was op reis. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Het was niet even alleen dat momentje langs de weg, het vertonen van een soort goed christelijk gedrag, maar het kwam voort uit een diepe liefde voor mensen, waar hij uitgebreide tijd neemt om te luisteren, om vragen te stellen, om zijn handjes te laten wapperen en er praktisch te zijn. En vooral niet moeilijk te doen over de kosten die hij maakt. Ik zie hier eigenlijk iemand anders ook in dit verhaal. In die Samaritaan. In die Samaritaan zie ik Jezus. Ik zie Jezus die 3 jaar de tijd nam om met zijn discipelen op te trekken en ze van alles te leren. En daar vooral geen haast had. Maar telkens weer opnieuw met ze in gesprek was. En ze probeerde die dingen uit te leggen. Wij zouden zeggen om ze iets aan hun verstand te peuteren. Van hoe dat Koninkrijk van God in elkaar zit. 3 jaar lang de tijd nemen met 12 mensen. En dan hoop je dat ze op een gegeven moment een beetje begrepen. En dan pakt er een zwaard en die hakt zo een oor af. Jezus die de tijd neemt. Voor jou en voor mij. Die zo geduldig is. En ons elke dag opnieuw met zijn goedheid overlaat. Als we weer opnieuw de fout in gaan. Dat denken we straks aan. Jezus die de tijd neemt. Jezus die nooit tegen ons zegt als we bij hem komen. Het is nu even druk. Voor jou heb ik geen tijd. Jezus die altijd vol genade is naar mensen. Jezus die het gevaar niet uit de weg gaat om iemand anders te redden. Daar gaat het avondmaal over. Jezus die de dood verkiest, zodat mensen kunnen leven. Daar gaat dit verhaal over. Het wijst heen. Naar Jezus die kosten nog moeite spaart. Om mensen bij zich te krijgen. Waarom zouden wij dan tijd en moeite besparen? Om mensen daarvan te overtuigen. Om dat door te laten dringen bij mensen. Sommige van mijn vrienden gaan 3 jaar mee om. En we praten af en toe over geloof. Voor zover ze er iets van begrijpen en ik überhaupt iets van hun begrijp. Maar het is wel die vriend die zei, ja, 2 jaar geleden. Dat zei hij een paar weken terug tegen me. 2 jaar geleden. Toen had hij een probleem en hij durfde eigenlijk niemand onder ogen te komen. Hij schaamde zich. Hij zei, ja, bij jou voelde ik me fijn om wel gewoon te komen. Toen jij er was. Jij was de enige die ik toen zag. En ik heb hem niet veroordeeld. Gewoon geluisterd en geweest. Ik was het al lang weer vergeten. Oh ja, dat is waar. Gewoon er zijn voor mensen. Gewoon een beetje de rem in trappen af en toe op ons gehaaste leven. En ik merk. Als we in die houding van Jezus leven met die ontferming. Dan komen we vanzelf met mensen in gesprek. We hoeven niet heel koortsachtig en krampachtig naar op zoek te gaan. Dan komen ze vanzelf op ons weg. En dan beginnen ze ons heel een verhaal. Dan denk ik, oké. Okay, ik ken je net, maar oké, prima. Wie word jij eigenlijk een naaste? Want daar gaat het in dit verhaal over. We kunnen ons blind staren op die Samaritaan en zeggen, oh, dat is mooi. Het verhaal is geschreven zodat wij een naaste worden voor iemand. En een naaste word je niet in 1 dag. Dat kost tijd. Dat kost tijd om vertrouwen op te bouwen. Dat kost tijd om te laten zien dat je betrouwbaar bent. Betrouwbaar ben je niet in 1 dag voor iemand. Betrouwbaar ben je na een lange tijd. Dus ja, die zijn niet echt betrouwbaar gebleken. Voor wie worden wij een naaste? Voor wie staan wij eigenlijk in? Want dat is wat die barmhartige Samaritaan niet doet. Hij zegt, ik sta voor hem in. Voor wie sta jij in? En ik heb ontdekt dat dat zo op een natuurlijke manier ergens kan. Misschien heb je een kapper. Misschien gaan je kinderen naar een voetbalclub. Kun je gewoon iets doen van vrijwilligerswerk. Kom je vanzelf met mensen in contact. Als Jezus zegt tegen de discipelen, jullie zijn het licht voor de wereld. Heeft niet gezegd van nou, ga vooral met elkaar in een gebouw zitten. Sluit jezelf daar op. En wacht maar tot ze komen. Dat is nou net niet de bedoeling van wat Jezus dan zegt. Jezus zegt, ga erop uit. Laat dat licht maximaal schijnen. Zet er geen emmer overheen, want dan heb je er niks aan. Dat is wat we eigenlijk doen. Als we met z'n allen in een gebouw gaan zitten en zeggen van, nou, hier zijn we veilig voor de boze wereld. Dan zetten we er een emmer overheen. Terwijl Jezus heeft gezegd, ga er gewoon op uit. Laat je licht schijnen. Wees in die wereld en wees daar anders. Je bent echt anders als je met Jezus wandelt. Dan ben je echt anders. Als het goed is. Want dan woont de Heilige Geest in je. En dan is de vrucht van de Heilige Geest wordt zichtbaar. Meer en meer. Gods goedheid. Gods trouw. Gods liefde. Gods geduld. Gods zachtmoedigheid. Nou, dat heeft deze wereld wel nodig. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar... En als je zegt, nou, ik denk dat het wel meevalt, moet je even gewoon op social media in die reacties lezen. En dan ontdek ik, denk, oh ja, Heer, de wereld heeft zoveel behoefte aan het licht van het evangelie. En dat zien ze zelf niet altijd. Ik zag dat ook niet voor jaren. Maar toen ik het ging zien, en eens na een tijdje terug ging kijken, dacht ik, nee, er zijn wel bepaalde mensen geweest die anders waren. En die mij getriggerd hebben. En bij wie ik het fijn vond om te zijn. En zijn we dan als gemeenschap, ik zag dat jullie een eetkamerproject hebben, dat is fantastisch. Zijn we dan een gemeenschap waar mensen zeggen van, ik vind het fijn om even naartoe te gaan. Ik voel me daar aanvaard. Met al mijn gebrek, met al mijn dingen die fout gaan. Maar ik merk dat deze mensen van me houden. En dat ze niet hun best doen om me gelijk te bekeren of een doopbad in te sleuren. Ze luisteren naar me, ze zijn er. Ik wil er wel eens vaker heen. Ik hoorde van een meisje die in een gemeente kwam, soms voor haar studies doen, een onderzoek met een kerk, dus ze was daar een keer heen gegaan, en toen was dat projectje was klaar. En toen zei ze, mag ik hier nog wel eens een keer vaker komen, want ik vind het eigenlijk zo fijn hier. Ja, je bent altijd welkom. Oké, nou dan kom ik zondag weer. Zij is uiteindelijk tot geloof gekomen. En ik heb haar gesproken en ik zei, maar wat was nou eigenlijk dat je hier vaker wil zijn? Ze zei, de manier hoe mensen met elkaar omgingen, had ik nog nooit gezien. We kunnen een naaste zijn voor mensen in de manier hoe we met ze omgaan. Jezus krijgt het verwijt, en dat is een preek op zichzelf, ik ga er niet te veel over zeggen, maar dat hij een vriend was van hoeren en tollenaren. Jezus zat daar niet altijd met zijn vingertje klaar. Waarom vonden die mensen het zo fijn om bij Jezus te zijn? Omdat ze daar iets hebben ervaren van onvoorwaardelijke liefde. En jij en ik kunnen op de plekken waar we komen, elke dag van de week. Het kan je werk zijn. Het kan een sportvereniging zijn. Het kan een winkel zijn. In mijn werk het gaat het bijna allemaal om relaties. Zonder relaties kun je in het Midden-Oosten echt niks doen. Het gaat allemaal om relaties, om lange termijn werk, lange adem. Maar als je die relatie eenmaal hebt, dan kun je zoveel betekenen. Ik ga naar dezelfde kapper, ik probeer naar dezelfde supermarkt te gaan. Om de mensen steeds weer te zien. Om iets met ze op te bouwen. En dat gebeurt. Ik ga naar mijn kapper, ik ga een beetje tegen sluitingstijd en daarna gaan we nog wat eten met elkaar en spreken elkaar een tijd. Gewoon relaties opbouwen. Nodig mensen uit in je huis. Het is barbecue weer, je kunt mensen zo uitnodigen. Op uur kom ik je barbecuen. Moet ik ook wat meenemen? Ja, is goed. Jij drinkt, ik het vlees, ja best. Gewoon je leven delen, kan zo simpel zijn. Nou, is barbecue seizoen voorbij? Nou, dan ga je verder op een andere manier met eten met elkaar. Gewoon het leven delen. En we hebben hier natuurlijk allemaal, mijn kapper, hij komt uit Irak, hier in Nederland, en hij zegt altijd, ja, hij zegt, ik begrijp Nederland niet. Echt. Hij zegt, ik woon hier nou bijna 10 jaar, maar wat ik nog steeds niet begrijp, is die schuttingen van 1,80 meter hoog om de hele tuin, en iedereen zit in zijn eigen tuin achter die schutting, je ziet niks van elkaar. Hij zegt, dan heb je een speeltuin, die dan voor publiek gebruikt, maar hij zegt, ja, al die vrouwen gaan er, lijken er bijna om zijn beurt naartoe te gaan met de kinderen. Want als er iemand anders zit dan, oh nu zit iemand anders, dan kun je bijna niet. Hij zegt, waarom zit niet iedereen met elkaar in die speeltuin? Gewoon eten met elkaar, iedereen wat mee, hartstikke gezellig. Hij zegt, nee, dan gaan ze allemaal in de tuin zitten met de schutting eromheen van 1,80 meter. En ik als Nederlander denk, oh ja, als het 2 meter is, dan komen we bij de rijdende rechter uit. Hij zegt, waarom delen jullie niet veel meer met elkaar gewoon? En hij is geen christen, hij zegt, en toen hij het zei, dacht ik, ja, er zit wel wat in. We hebben zo ons eigen efficiënte leventje, maar we vergeten daarbij de ander. En door het leven te delen, en er te zijn, en Jezus' karakter zichtbaar te maken in al je daden. En misschien zeg je, ja Johan, ik heb daar toch wat moeite mee, want we moeten dat toch ook gewoon met het woord doen. Ja, dat is helemaal waar. Maar spijtig genoeg haakte het gros van de mensen af op de kerk, niet omdat de kerk niet het juiste vertelt, omdat de kerk niet doet overeenkomstig wat ze zegt. De meeste mensen hebben niet zoveel probleem met een kerk. Maar een heel groot deel van Nederlanders heeft een probleem met de kerk, omdat we die liefde maar heel moeilijk kunnen doorvertalen naar buiten de deur. Omdat we te veroordelend zijn. Omdat we misschien wel korte lontjes hebben. Omdat we alles beter weten. Omdat we arrogant zijn. Want we zijn christen en we denken nou dat we alles weten. Als dat onze houding is, dan komen we er niet. Jezus liep nergens met zijn neus in de lucht. Omdat hij het allemaal wist. Maar hij trok rond en hij deed goed. Begin van de handelingen. Waarom had de kerk haar getuigenis? De manier hoe ze met elkaar leefde en haar vrijgevigheid. De manier hoe je omgaat met je portemonnee kan een heel groot getuigenis zijn. Het schuurt meestal tegen de praktijk. Daar kun je zoveel winst halen. We kunnen die barmhartige Samaritaan zijn. En ik ga afronden. Want Jezus stelde een vraag. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van rovers gevallen was? En dan zegt die wetgeleerde, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En dan zegt Jezus, ga heen en doet u even zo. De les van dit verhaal is, als je hier straks naar buiten gaat, ga heen en doe hetzelfde als deze man. En dat heeft effect. Dat wordt zichtbaar. Dat merken mensen. Daar gaat iets van uit. Toen ik voor een vriend van mij in Egypte kon instaan voor een financieel probleem. Hij zei, jij was de enige die onvoorwaardelijk ja zei. En ik zeg dit, waarom? Omdat ik heb moeten leren om mijn portemonnee regelmatig over te geven aan God. Omdat daardoorheen iets zichtbaar werd van Gods liefde. En het een verschil kon maken. We kunnen zoveel betekenen. In een wereld van nood. In een wereld waar mensen en misschien helemaal niet zitten te wachten op wat je te vertellen hebt. Ik kan niks zeggen. Ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar er is niemand die mij kan verhinderen om het evangelie met de daad zichtbaar te maken. Niemand. Er is niemand die mij kan verhinderen om de liefde van God zichtbaar te maken. Niemand. Dus je zegt, ja, maar mijn buurman zit er helemaal niet te wachten. Nou en? Is dat een probleem? Ik zat jaren niet te wachten op mensen die mij iets zeiden over het evangelie. Want dat vond ik de evangelie. Ze hielden gewoon hun mond en ze waren als die barmhartige Samaritaan. En ze hebben geduldig gewacht tot de steen in mijn hart vanzelf brak. Dus je zegt, ja, dus die buurman zit helemaal niet op te wachten. Nou en? Dan laat je het hem zichtbaar zien. Niet opdringerig, maar gewoon ontspannen. En dan wacht je gewoon, lange adem, tot hij vanzelf een keer breekt. Je bidt voor hem, je bent zijn naaste. Je betoont een barmhartigheid. En je laat God het werk doen. En dan zal hij zijn zegen geven. En diep van overtuigd. Omdat het avondmaal. Jezus zegt, denk na over wat ik heb gedaan. En dan denk ik, ja dat deed hij voor mij. We zitten op onze stoel en zijn heel blij dat Jezus dat voor mij deed. Het avondmaal is een collectief. Het gaat niet over jou als individu. Maar gaat over ons als groep. Jezus deed het voor ons. Wij zijn zijn lichaam. En ik vind het eigenlijk heel mooi. Want het is hier vakantietijd. En er zijn nog best wel wat stoelen vrij. En zo ziet de hemel er ook ongeveer een beetje uit. Als je dat beeld zou denken. Dan ziet het er ongeveer zo uit. zijn nog een heleboel stoelen leeg. We hebben gezongen dat Jezus terugkomt, dat we daarna verlangen. Ik kwam er niet voorbij. Maar Jezus komt niet terug voordat al die stoelen vol zijn. Jij en ik mogen gaan. Barmhartigheid bewijzen. En bijdragen aan die stoelen die gevuld gaan worden. En als je straks bij het avondmaal nadenkt, doe het tot zijn gedachten. Denk aan wat Jezus deed voor jou als persoon. Maar het eindigt niet in jou als persoon. Het gaat om een volk dat overal vandaan komt. En als je dan morgen weer op je werk bent, of vanavond thuis komt, of vanmiddag in de straat, denk nog eens terug aan het avondmaal, als je mensen om je heen ziet die Jezus niet kennen. En bedenk dat hij het niet alleen voor jou deed, maar ook voor hen. Zijn liefde voor hen is net zo groot als zijn liefde voor jou. Amen.